Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen gemeente uit de 90ste psalm. Het eerste, het vierde en het zevende vers. Psalm 90 vers 1. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren, het vierde vers, door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. En het zevende vers, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? 1, 4 en 7 van Psalm 90. We willen nu luisteren naar het lezen van het heilig woord van God en de schriftlezing is deze avond te vinden in het vijfde hoofdstuk van de profetieën van Jesaja, daarvan de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Jesaja 5, de versen 1 tot en met 17 als schriftlezing. En na deze schriftlezing willen we zingen uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving, recht kinderlijk gevreesd. Tweede vers van Psalm 130 na de schriftlezing uit Jesaja 5, 1 tot 17. Nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefste zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die ontruimd en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouwen. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou. Maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem. En gij mannen van Juda. Oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, hetwelk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal ulieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. En ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid nog omgehakt worden, maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Want de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het is schurftheid. Naar gerechtigheid. Maar ziet, het is geschreeuw. Wee degene die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen, totdat er geen plaats meer zij en dat gij lieden alleen inwoners gemaakt wordt in het midden des lands. Voor mijn oren heeft de Heere der Heerscharen gesproken, zo niet vele huizen tot verwoesting zullen worden, de grote en de treffelijke zonder inwoner. Ja, 10 bunder wijngaard zullen een enig bad geven, en een homerzaad zal een eva geven. Wee degene die zich vroeg opmakende in de morgenstond sterke drank najagen, en vertoeven tot in de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit. En harpen en luiten, trommelen en pijpen, en wijn zijn in hun maaltijden, maar zij aanschouwen het werk des Heren niet, en zij zien niet op het maaksel zijner handen. Daarom zal mijn volk gevankelijk weggevoerd worden, omdat het geen wetenschap heeft. En deszelfs heerlijken zullen honger lijden, en hun menigte zal verdorren van dorst. Daarom zal het graf zichzelf wijd open sperren, en zijn mond open doen zonder maat, opdat nederdalen haar heerlijkheid en haar menigte met haar gedruis, en die in haar van vreugde opspringt. Dan zal de gemene man nedergebogen worden, en de aanzienlijke man zal vernederd worden, en de ogen der hoovaardigen zullen vernederd worden. Doch de Heere der Heerscharen zal verhoogd worden door het recht. En God, die Heilige, zal geheiligd worden door gerechtigheid. En de lammeren zullen weiden naar hun wijze. En de vreemdelingen zullen de verwoeste plaatsen der vetten eten. Tot zover de schriftlezing. Willen we ons nu verenigen in gemeenschappelijk gebed om de Heere om zijn zegen te vragen. Gij, Heere, zijt een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. En nu de geslachten voorbij gaan en de jaren voorbij glijden, komen we op deze laatste dag, deze laatste dienst van het jaar 1990 voor uw aangezicht. Want tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u, wanneer wij vanavond heel bijzonder worden stilgezet bij de voorbijgang van de jaren en de broosheid en de vergankelijkheid van ons leven. Heere, geef dat dat maar niet een stemming mag zijn die er bijzonder op een dag als deze wel kan zijn. Maar dat wij in het licht van uw heilig woord diep doordrongen mogen zijn van het feit dat niet alleen de jaren voorbij gaan, maar ook ons leven voorbij gaat. En dat eenmaal het jaar zal aanbreken dat voor ons het laatste zal zijn. Heere, bind dat op ons hart, opdat wij de tijd die we ontvangen, de oudejaarsavonddienst die we van u ontvangen hebben, mogen besteden om een wijs hart te bekomen, om te zoeken dat wat waarde heeft voor de eeuwigheid, dat wat alleen ons redden kan van de dood en van de ondergang, u te kennen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de enige Koning. Heere, laat die noodzaak zo op ons hart gebonden worden, of zo op ons hart gebonden zijn, dat het vanavond tot in ons diepste wezen mag leven. Geef mij die genade, geef mij die Heere Jezus, of ik zou sterven, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan weet u, Heere, in hoeverre deze dingen bij ons leven. Nu een jaar van uw genade, nu een leven van genadetijd voorbij gaat, nu we zoveel ook het afgelopen jaar gehoord hebben, weet u volmaakt wat het woord van uw genade deed in ons leven. Of we al arm geworden zijn, of de nood en de noodzakelijkheid van de bekering ons is opgelegd, of wij als verloren zondaren leerden pleiten, u weet het volmaakt, Heere. Als dat niet zo is, en we eigenlijk, of we nu wat jonger zijn, of nog heel jong, of al ouder, door kunnen leven. En de jaren zich aan een rijgen, terwijl wij vreemdeling blijven van u. O grote Koning, zou u het woord van vanavond, het ernstige woord, willen gebruiken als een hamer om harde harten te verbreken, als een zwaard om gesloten harten te openen, zou u het willen gebruiken als de staf der liefde om harde harten te vernederen. Heer, het is voor u toch niet te wonderlijk. O, gebruik dan het woord als een woord op zijn tijd gesproken, tot bekering en verootmoediging van hen die zonder u leven. Heere, laat het woord ook betekenis mogen hebben voor hen die u kennen mogen. Wil u hen enerzijds laten zien dat ook zij geen reden hebben om zich te beroemen als ze terugzien in het licht van uw woord op het jaar dat voorbij is. Want dan moeten allen die u kennen het belijden dat ze niet geweest zijn die ze behoorden te zijn. Dat er bij hen niet die vruchten waren die u mocht verwachten. Dat er zoveel vruchten waren van eigen bodem, van eigen zonde, van afdwaling en van ongeloof. Ja, er zal nooit goede vrucht zijn in het leven van uw kinderen als ze zien op zichzelf. Geen vrucht die goed is, tot in der eeuwigheid niet. Maar heren, als er dan toch ook onvergetelijke zegeningen waren. Zegeningen waarin u zelf meekwam. En waarin u het hart verheugde. En uw zegen deed ervaren. Heren, wil u uw kinderen dan in ootmoedige dankbaarheid doen zien. Dat het nu vrucht was van die grote koning. Jezus Christus. Die midden van alle vergankelijkheid eeuwig dezelfde is. En eeuwig dezelfde blijft. Want hij is gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Heere, laten zij die u vrezen mogen. Dan op die koning mogen zien, ook deze avond. Bij het wisselen van de jaren. Bij het voorbijgaan van de tijden. En laat er troost mogen vallen in harten die bij zichzelf geen gerechtigheden en geen kracht kunnen ontdekken. Vanuit het volle van het heil dat in hem te vinden is. Wil u, heren, zo vanavond de prediking van uw woord gebruiken. Tot vermaning. Tot bestraffing. Laat het een woord mogen zijn wat wakker schudt, dat wat in diepe doodslaap verzonken ligt. Laat het zo gebruikt mogen worden, dat blinde ogen geopend worden. Laat het een woord zijn wat onderwijs geeft, wat de weg wijst. De enige weg, naar de enige wijnstok, waarin het leven te vinden is. Laat het een woord mogen zijn waar troost in te vinden is. Zonder mij kunt ge niets doen. Heere, gebruik het. Wij verdienen het niet als gemeente niet. En ook als predikant niet. Maar kom over in het luisteren. En in het spreken. Geef ons een stem helderheid. Geef ons bovenal een hart. En een mond aangeraakt door de krachtige bediening van uw Heilige Geest, opdat uw woord mag klinken in betoning van geest en van kracht. Wees u met allen, heren, die hier zijn. We dragen bijzonder hen aan u op, die het op deze laatste dag van dit wegebbende jaar moeilijk hebben. We denken aan hen die een verlies leden. Bijzonder aan hen met wie wij het afgelopen jaar rondom het geopende graf stonden. De gedachten zullen vermenigvuldigd worden van hen die weduwe werden, weduwnaar. Van hen die vader, moeder, zuster, broer moesten missen. En als de namen van hen die uit ons midden zijn weggenomen in het jaar 1990 genoemd worden. Heere, geef dat bij al de vele gedachten en het verdriet, uw vertroostingen ook in deze dienst en ook in deze jaarwisseling aan hen geschonken mag worden die het naaste treft. Maar laat ook de roepstem, de spraak die uitgaat van het overlijden van hen die aan het begin van dit jaar nog in ons midden waren, geheiligd mogen worden. Laat de roepstem mogen klinken met kracht. Laat de hand van die grote hoge priester dringend mogen kloppen op de poorten van ons leven. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Heere, wil zo hen die in rouw waren en in rouw zijn gedenken. Ook hen die een verlies leden dit jaar, waarbij geen namen genoemd worden. Hen die vader of moeder, of iemand anders die hen naast stond en lief was, ten grave droegen. Wees u met allen die ziek zijn, of over wier gezondheid zorgen zijn. Wil u bij alle beproevingen en verdriet, wat er ook aan het einde van dit jaar is, geven dat wij in tegenspoede stil mogen zijn. En dat we desondanks, dwars door alle sluiers van verdriet heen, mogen zien dat u toch goed bent en het goede zoekt. Dat u toch zoveel aan ons gedaan hebt. Zoveel aan uw wijngaard gedaan hebt. Door te zegenen en te zorgen. En laat die boodschap in heel zijn verootmoedigende, onthullende, ontdekkende kracht ons leven mogen beroeren. We smeken het, Heere, niet omdat wij het waard zijn. Wij moeten belijden dat wij alles verdiend hebben. En als u de balans opmaakt van ons leven door het jaar 1990 heen, dan is er alleen maar tekort en alleen maar schuld. En daarom komen we tot u in deze dienst, belijdend onze zonde. Smekend, o Heere, vergeef. O Heere, merk op, vertraag het niet. Denk in gunst aan ons. En dat om die ene borg, om die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor zondaren kunnen en moeten zalig worden. Heere, zie ons aan in hem en verhoor ons om zijnentwil. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, uit de 80ste psalm, daarvan de versen 6, 8 en 9. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat is het vijfde vers van Psalm 103 aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in dit hoofdstuk. Jesaja 5 en daarvan het vierde vers. En daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze oudejaarsavond. Jesaja 5, het vierde vers. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, hetwelk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou? En hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Geliefde gemeente, aan het einde van 1990 maken wij de balans op van wat dit jaar ons heeft gebracht. We zijn zo geneigd om terug te denken aan de maanden en dagen die voorbij geleden. We denken na over blijde dagen en verdrietige dagen. Momenten waarin we veel uit Gods hand ontvingen, of ook momenten waarin ons veel werd ontnomen. Want zorgen en ziekte, ze bleven ons, onze gezinnen, de gemeente niet bespaard. En ook de dood deed dit jaar zijn intrede, vaak zo onverwacht en plotseling. Er kwamen lege plaatsen in ons midden, lege plaatsen hier in dit kerkgebouw en lege plaatsen ook voor de kerktelefoon. En we denken met weemoed, verdriet en piëteit aan hen die van ons heen gingen. Op 18 januari van dit weggegleden jaar overleed zuster Johanna den Boer Koster op de leeftijd van 92 jaar. Op 25 januari overleed broeder Teunis van Dieren op de leeftijd van 70 jaar. Op 13 februari zuster Lena Peekstok van Antwerpen op de leeftijd van 81 jaar. Op 31 maart zuster Aagje van Wezel School op de leeftijd van 92 jaar. Op 26 april zuster Woutrina Kats Vijfhuizen op de leeftijd van 88 jaar. Op 4 juni Jacoba Johanna Knape Bieneveld op de leeftijd van 92 jaar. Op 4 september zuster Petronella Wiegel van der Slik op de leeftijd van 61 jaar. Op 23 september zuster Cornelia van der Boom van der Slik op de leeftijd van 83 jaar. Op 26 oktober zuster Diewertje Boon Blom op de leeftijd van 94 jaar. En op 16 december zuster Johanna Lodder Kransen op de leeftijd van 79 jaar. Zij allen zijn dit jaar met ons begonnen, maar het einde van dit jaar beleefden zij niet zoals wij dat beleven nu we hier bijeen zijn. En als we over deze dingen nadenken, en het is goed om over deze dingen na te denken en te herdenken wat dit jaar gebeurd is en wie ons dit jaar ontvallen zijn, toch mogen we daar niet bij blijven staan. Want niet alleen wij overdenken wat het jaar 1990 bracht en was. Niet alleen wij maken een balans op. Ook de Heere in de hemel blikt terug op dit jaar, weegt het en houdt ons de rekening voor. En dat is eigenlijk het meest beslissende op deze oudejaarsavond. Die vraag: hoe heeft God onze dagen, onze maanden gewogen? Hoe heeft God ons leven gezien? Wie zijn wij geweest in zijn heilige ogen? En daarover willen we vanavond met de hulp van de Heer in het licht van de woorden die gelezen zijn stilstaan. Oudejaarsavond. God presenteert ons de rekening. En daarin houdt Hij ons ten eerste voor wie Hij geweest is. Wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen? En ten tweede, daarin zegt Hij ons aan wie wij geweest zijn. Ik heb verwacht dat zij goede druiven voort zou brengen. En Hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Oudejaarsavond, God presenteert ons de rekening. Ten eerste, daarin houdt Hij ons voor wie Hij geweest is. En ten tweede, daarin zegt Hij ons aan wie wij geweest zijn. In het begin van zijn profetische loopbaan, gemeente, heeft Jesaja veel oordelen moeten aankondigen. Bijna altijd deed hij dat op een heel directe en concrete manier. Hij wees de zonde met naam en toenaam aan en sprak ook openlijk met welke oordelen de Heere zou komen indien het volk zich niet zou bekeren. Maar het volk wilde niet luisteren, stopte de oren toe en de harten toe voor de woorden van deze godsgezant. Was het daarom dat hij zijn preekstijl in dit hoofdstuk veranderde? We weten het niet. In elk geval is het duidelijk dat in dit hoofdstuk door Jesaja heel anders gesproken wordt dan vroeger. Nu spreekt hij niet meer direct over de zonde van het volk. Nee, nu gebruikt hij een lied. Een lied die de vorm heeft bijna van een ballade. Want er wordt in dat lied een gelijkenis verteld. In het begin lijkt dat lied op een vrolijk liefdeslied. Nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefsten zingen. Zo heft Jesaja dat lied aan. Maar de vrolijke toon van het lied wordt al heel spoedig anders. Het wordt een droeve klaagzang, lage tonen, schrille klanken. Het lied bezingt namelijk een wijngaard. Het was een heel goede wijngaard, want het was gelegen op een vruchtbare heuvel, waar de zonneschijn ervoor zorgde dat de gewassen voorspoedig konden groeien. Bovendien had de eigenaar er alle zorg voor gedragen. Hij had de grond van stenen gezuiverd, hij had de allerbeste wijnstokken laten aanvoeren en in die aarde geplant. Hij had het omtuind met een betrouwbare muur, een wachttoren was gebouwd en ook had hij een wijnpersbak laten uithouden. Kortom, alles was gedaan om die wijngaard tot een goede wijngaard te maken. En als Jesaja dat in zijn gezang beschreven heeft, dan stokt het gezang. De tonen worden somberder en droevig. Maar, zo zegt Jesaja, ook al verwachtte de Heer van die wijngaard, dat die wijngaard goede vruchten zou voortbrengen, die goede vruchten kwamen maar niet, in plaats daarvan alleen maar stinkende vruchten, wilde vruchten, bittere vruchten. En dan zingt het lied verder over de diepe teleurstelling van de Heer van de wijngaard. En hoe dat die Heer van de wijngaard in zijn toren dreigt dat hij die wijngaard te gronden zal richten, dat hij van die wijngaard een woest land zal maken. En dan wordt het lied ineens persoonlijk. Dan wordt dat lied dat zo vrolijk begon en zo diep klagend eindigde, ineens als het ware een Nathansvinger, een beschuldigende vinger, zoals bij Nathan de profeet die vinger richtte aan het adres van koning David toen hij gezondigd had. Gij zijt die man, zei Nathan, en u zingt het lied van Jesaja, gij zijt die wijngaard. Want zo lezen we in vers 7, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël en de inwoners van Juda. Dus Jesaja heeft in dat lied gezongen, nee, niet over een heer en over een wijngaard, of over liefde in het algemeen. Nee, hij heeft in zijn lied een prediking gegeven, waarin hij het volk aanspreekt, de toehoorders aanspreekt, de bewoners van Juda en Jeruzalem aanspreekt, het hele volk van Israël. Gij zijt die wijngaard. En dat was eigenlijk iets wat voor de Israëlieten toch wel bekend in de oren moest klinken. Want nogal vaak in het Oude Testament wordt het verbondsvolk van Israël vergeleken met een wijngaard. U kunt denken aan verschillende profetieën en zeker ook aan die heel bekende 80ste psalm, waarvan we samen enkele verzen gezongen hebben. Daar wordt gezegd dat Israël Gods wijngaard is. Hij heeft die wijngaard, die wijnstok uit Egypte laten komen en heeft die geplant in Kanaan en heeft daar een wijngaard van gemaakt, heeft daar een muur om aangebracht, heeft daar alle zorg aan besteed. En dat beeld van de wijngaard is dus in het heel bijzonder een beeld waarin de zorg van God voor het verbondsvolk met nadruk aan de orde komt. Zoals een wijngaardenier zorgde voor zijn planten, voor zijn wijnstokken en alles deed om menselijk een goede oogst te waarborgen. Zo heeft God voor zijn verbondsvolk gezorgd. Hij heeft het uit Egypte gebracht. Hij heeft het omringd met een muur. En met die muur zal bijzonder bedoeld zijn dat hij het de omheining van zijn wet gegeven heeft. Hij heeft gezorgd voor vruchtbare grond. Hij heeft gezorgd voor regen. Hij heeft alles gedaan om die wijngaard, die wijnstok, tot een goede wijnstok te maken. Hij heeft voor het tijdelijke leven en voor het geestelijk welzijn van het verbondsvolk van Israël alles gedaan. En daarom kan de Heere met recht zeggen, wat is er meer aan mijn wijngaard, aan mijn verbondsvolk te doen wat ik niet gedaan heb. Toe, zeg het eens, zo nodigt Jesaja eigenlijk zijn toehoorders uit. Ja, zo nodigt de Heere eigenlijk de luisteraars uit. Oordeel nu zelf, wat heb ik niet aan mijn wijngaard gedaan? Ja, en als dat vaststaat, dat de Heere aan Israël alles gedaan heeft, net zoals een wijngaardenier alles deed om die wijngaard te verzorgen, dan mag de Heere toch ook verwachten dat er goede vruchten zullen komen. Net zo als die wijngaardenier uitzag naar de tijd van goede, rijpe vruchten. Maar hoe is het in Israël geweest? In plaats van goede vruchten en goede druiven, bracht Israël bittere vruchten voort. Ze dienden God niet. Ze overtraden zijn wetten. Ze zondigden tegen beter weten in. Ze zondigden tegen het woord van de profeten in. En zo door de zonde kwamen er alleen maar stinkende vruchten, ondanks de zorg van deze wijngaardenier, de Heere, de God van Israël. En dan kunnen we de lijnen vanavond doortrekken, gemeente, in deze laatste dienst van dit wegebbende jaar. God heeft ook ons veel gegeven. Zal ik zomaar iets noemen zonder volledig te zijn? God heeft als de grote wijngaardenier ons zo ontzaglijk veel gegeven in zegeningen die te maken hebben met ons dagelijks leven. Gezondheid en kracht, het was er iedere dag voor de meeste van ons. Hij heeft velen van ons bekwaamheid en soms veel bekwaamheid gegeven om ons werk te kunnen doen. Kinderen konden leren op school. Hij heeft ons voorzien met overvloed aan eten en drinken, aan geldelijke middelen om te zorgen voor degenen die ons lief zijn. En wat meer is, niet alleen in dat opzicht heeft de Heere veel gegeven, de Heere heeft ook veel gegeven in dat wij, althans de meeste van ons, van kindsbeen af zijn groot geworden bij de woorden die Hij heeft gesproken, bij zijn heilige wet. Hij heeft ons bewaard binnen de muur van zijn wet en Hij heeft ons zijn woorden bekendgemaakt. En ook dit afgelopen jaar was er op de zondagsschool weer onderwijs, waar het woord van de levende God open ging, was er catechetisch onderwijs, was er bijbelstudie en verenigingsleven, was er heel in het bijzonder de prediking van het woord. En in dat alles kwam de zorg van de levende God, de zorg van de grote wijngaardenier over ons, over onze kinderen, over onze gemeente uit. En zelfs als er moeilijkheden waren, en ik denk aan ziekte, ook aan gevallen van ernstige ziekte, aan strijd en verdriet op vele terreinen, ik denk aan rouw, die soms zo heel pijnlijk en diep ingrijpend in het leven van sommigen zijn intrede deed. Nee, dan kunnen er vragen zijn die we niet zo gemakkelijk en niet zomaar op kunnen lossen. Maar zelfs dan, gemeente, was er nog zoveel goeds wat de Heere gaf en wat de Heere liet. Was er nog zoveel verborgen kracht en ondersteuning. Was er nog zoveel waar we misschien niet eens op gelet hebben. En vandaar dat ook aan de oudejaarsavond de vraag die Jesaja zong in dat lied tot ons doorklinken mag. Wat heeft de Heere niet aan ons gedaan? Wat heeft Hij niet gedaan? Is er meer aan zijn wijngaard te doen? Is er meer aan uw leven te doen? Heeft het u ook uit de hand van God aan iets ontbroken? Toe, zeg het eens eerlijk, zegt de Heere als het ware in dit profetische woord. Betuig tegen mij. Zeg of het de waarheid is. Wat is er meer wat ik aan mijn wijngaard doen moet wat ik niet gedaan heb? Ja, en dan is het zo dat de Heere vruchten verwacht. En de Heere zoekt in ons leven vanavond. Hij pakt die wijnstok van uw leven en Hij kijkt onder die bladeren. En wat zou de Heere zien in uw leven? Dat leven van 14 jaar van jouw jonge meisje. Die 20 jaren van die wat oudere. De 60 jaren van die bejaarde. Wat zou de Heere nou zien aan vruchten in uw leven? In mijn leven. Wat zou de Heere zien aan vruchten over onze levenstijd in het jaar 1990? Bij Israël zag Hij stinkende vruchten. Beeld voor de zonde, de afdwaling, de onbekeerlijkheid, de hardheid van het hart. En wat ziet Hij bij u? Wat ziet Hij bij ons? Wie zijn wij geweest in de ogen van een heilig God? Laten we dan maar heel concreet zijn, zoals Jesaja in deze hoofdstukken ook zo ontzaggelijk direct en concreet is. Als de Heere nu eens op die zaterdagavond, jonge meisje van zo'n jaar of 20, ook in die bar geweest was en je daar had zien zitten en je op je schouder tikte en zou vragen, is dit nu de vrucht dat ik je heb doen geboren worden op het erf van het verbond, dat je in mijn naam gedoopt bent, dat je onder de prediking van het woord van God bent groot geworden, is dit nu de vrucht? En als de Heer eens binnen zou kunnen komen. In het huis van die vader en moeder. Die met hun kinderen zoveel avonden. Naar het vele verkeerde wat voor de televisie komt zitten te kijken. En uit zijn hand is op die televisie leggen. En zeggen, is dit nu de vrucht? Is dit nu de vrucht van al mijn zorg? Of als u toelaat dat die jongen boven op zijn kamer naar die video's kijkt waarvan u weet dat er heel wat vuilnis bij is. Is dit nu de vrucht? Ach gemeente, wat zijn er een vruchten die voor God niet kunnen bestaan. En waar u het schrijnende van voelt in de klacht. Van dat donkere lied van Jesaja. Waar zijn de vruchten? We kunnen de cirkel nauwer trekken. Denken aan mensen. Die misschien zeggen, ja maar zoiets heb ik niet gedaan. Ik. Wacht eens even vriend. Waar zijn de vruchten in uw leven? Want het gaat niet slechts om uiterlijke vruchten alleen. Om uiterlijk te wandelen in de wegen van de Heer. Dat is belangrijk. Moet u ook niet verachten. Moet u ook uw kinderen bijbrengen. Maar hoe is het van binnen? Ook bij hen die misschien uiterlijk wel tevreden over zichzelf denken te kunnen zijn. Hoe is het met uw hart? Al die jaren door onder de prediking van het woord wet en evangelie gezeten. Al die jaren door vermaand, ernstig, opgeschrikt. Al die jaren door het lieflijk evangelie gelokt. Laat u met God verzoenen. En nu al 50 jaar geworden. Of nu al 20 jaar geworden. En nog onbekeerd. Als de Heer nu vanavond eens in de kerk kwam. En u op uw schouder tikte en zou zeggen. Is dat nu de vrucht? Van al die zorg. En van al die preken. En van al die waarschuwingen. En van al die lieflijke nodigingen. Is dat nu de vrucht? Want laten we het niet vergeten. Hardheid van het hart. Onbekeerlijkheid. Het zijn vruchten van de zonde. Stinkende vruchten. En dat terwijl de Heere niet heeft opgehouden te roepen. En dat terwijl de Heere niet opgehouden heeft aan te dringen. De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een wederstrevig volk. De ganse dag heb ik gezegd, heb ik gepleit, heb ik gesmeekt. Zo staat er in het oorspronkelijke, laat u met mij verzoenen. En toch nog door kunnen leven. En toch nog onvernieuwd van hart doorleven, misschien in uiterlijke zonde. Misschien oppervlakkig. Misschien uiterlijk wel aardig rechtzinnig. Maar het is nog nooit uw schuld geworden dat u onbekeerd bent. En het is nog nooit uw schuld geworden dat uw hart onverbroken is. Terwijl de Heere toch alles gedaan heeft. Wat is er meer aan mijn wijngaard te doen? Ja, zegt iemand, maar de Heere alles gedaan. Goed, ik zal niet ontkennen dat wat die tekst zo zegt, dat dat inderdaad waar is. Dat de Heere Israël gezegend had en dat de Heere ook mensen vandaag die op het erf van het verbond leven. Mensen die binnen de kerk onder de invloeden komen van het woord van God, dat hij die veel zegeningen gegeven heeft, maar ja, dat ik onbekeerd ben, dat kan ik toch niet helpen. Ik kan mezelf toch niet bekeren. Heeft de Heere dan wel alles gedaan? Kan de Heere dan wel vragen, wat is er dat ik aan mijn wijngaard niet gedaan heb? Ach, mijn beste vriend, uw vraag verraadt dat u niet begrijpt waar het werkelijk om gaat. En ik vrees zelfs dat die vraag verraadt dat u weigert om schuldenaar voor God te worden. En weigert om te buigen voor de aanklachten van het woord van God, geadresseerd aan uw leven. Want de Heere heeft alles gedaan. En de Heere heeft niets nagelaten aan zijn wijngaard. Hoe zit dat dan? Dat mensen zichzelf niet bekeren kunnen? Nee, dat kunnen ze ook niet. Maar God laat die ernstige prediking, zoals hier in dit hoofdstuk van de profetieën van Jesaja, aan u en aan mijn hart leggen, opdat wij voor dat woord zouden buigen en zouden komen tot de erkentenis: Heere, u bent recht in al uw doen en ik ben slecht. U bent het die niets dan zegen en die niets dan goedheid aan mij geschonken hebt. En ik ben een mensenkind dat alleen maar wrange, stinkende vruchten van eigen gerechtigheid en ongerechtigheid voortbreng. Kijk, en als dat werkelijk de nood in ons leven wordt, dan gaan we worstelen en pleiten op de trouw van God en op de genade van God. Om nu die God te leren kennen, om een nieuw hart te ontvangen, om zijn gezegende Zoon, de Heere Jezus, te leren kennen. En vergeet het niet, dat de Heere juist door die ernstige prediking mensen daar wil brengen dat ze God gaan rechtvaardigen in al zijn doen. En dat ze zelf de schuldenaar worden. Dat ze zelf hun leven herkennen in het portret wat hier getekend wordt. Ik ben het die gezondigd heb. Want de Heere moet een mens bekeren, zeker waar. Maar de Heere wil dat doen op het gebed, op het worstelen, op het pleiten. En als u daar onbekeert onderblijft en onbekeerd in uw bank blijft zitten, misschien al jaar en dag, dan mag u nooit heimelijk of openlijk de Heere de schuld geven, alsof hij niet alles aan zijn wijngaard gedaan had. Want hij heeft alles gedaan en nodigt en dringt en klopt. En als hij roept, zegt onze belijdenis zo diep aangrijpend en zo diep ernstig: als hij roept dat mensen zich bekeren willen, dan meent God oprecht die roepstem tot bekering. Mag ik het aanhalen uit de Dordtse leerregels? Zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. God waarschuwt Israël, God waarschuwt ons in deze ernstige prediking, niet opdat wij om zouden komen. Want God heeft geen lust in de dood van de zondaar. Daarin heeft hij lust dat de zondaar zich bekeren en leven. En daarom, God heeft alles aan zijn wijngaard gedaan. En kan met recht vragen: wat heb ik aan mijn wijngaard gedaan, wat ik niet gedaan heb? Er is geen verontschuldiging. En daarom moet ook in dit lied en in de woorden die Jesaja spreekt het volk zwijgend erkennen. Als de Heere zo alles gedaan heeft en ik niets dan wrange, onbekeerlijke, harde, zondige vruchten heb voortgebracht, ja, dan is de Heere ook recht als hij toornend over die wijngaard zegt, en ik zal ze maken tot een woeste plaats waar de dieren ze afweiden. Dan is het vonnis verdiend. En dan moet de Heere wel met zijn toren komen. Gemeente, als wij onbekeerd leven door de jaren heen, en als wij onbekeerd het jaar 1990 afsluiten, en dat terwijl God zoveel zorg en zoveel goedheid aan ons besteed heeft, dan is het rechtvaardig als God met de brand van zijn toorn zou komen en van ons zou zeggen: waarom beslaat hij langer onnuttig de aarde? Een onvruchtbare wijnstok, geen vrucht tot eer van mij, alleen maar eigenzinnigheid, eigen wegen, onbekeerlijkheid, het zoeken van zichzelf, koesteren van wrevel, het zoeken van, ach, vult u de lijst verder maar aan. Hij betekent niets voor mij, want er is geen enkele vrucht die mij aangenaam is. Waarom beslaat hij langer nutteloos de aarde? Laat hem uitgeroeid worden en afgehouden worden. Dat zou God van u kunnen zeggen, u die vruchteloos leeft, u die alleen maar wrange, verkeerde, God onterende vruchten voortbrengt. Is het u nooit een wonder geworden dat u er nog zijn mag? Dat God nog niet gezegd heeft: waarom ruk ik hem niet uit en waarom werp ik hem niet in de gloed? Is het u wel eens een wonder geworden dat de Heere al die zegeningen en die zorg die hier aangeduid wordt in het lied van de wijngaard, dat hij die zegeningen en de zorg nog niet inhoudt? Maar dat u, dat jij, jongen of meisje, hier nog zitten mag als een toonbeeld, als een monument van de zorg en van de genade van God. O gemeente, als die gedachte ons nooit meer vernederen en nooit meer verootmoedigen, wat bent u dan ver weg in de hardheid en in de weerbarstigheid en onbekeerlijkheid van uw hart? Wat moet dan uw hart verbreken? Wat moet dan uw ziel beroeren? Wat is er, zegt de Almachtige God, dat ik niet gedaan heb? Zeg het me. En die God zegt die ernstige, scherpe woorden om u wakker te schudden uit uw zondeslaap, om u met kracht te dringen: mensenkind, besef het toch, als u zo doorleeft en alleen maar nutteloos deze aarde beslaat en alleen maar leeft voor uzelf en voor uw eigen ik en alleen maar leeft in uw zonde, in uw eigen gerechtigheid, in uw onbekeerlijkheid, ja, dan mag ik de dag waarop ik de wijngaard laat vertreden en laat vernietigen nog uitstellen. Maar die dag van mijn toorn komt, waarop de muren verbroken zullen worden en de wachttoren vernield en de wijngaarden weide zal worden voor de wilde dieren, dan komt de dag dat u sterven moet. Zo zeker als 1990 ten einde spoedt, zo zeker komt de dag dat u en ik sterven moeten. En als we sterven, ontmoeten we God. En wat zal de Heere dan zeggen? Wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen? Jongen, vul je naam maar in, meisje. Wat had ik nog meer aan je moeten doen? Ik heb geroepen, maar je antwoordde niet. De dominee heeft gepreekt. En met al zijn gebreken, ik heb in die prediking tot je hart gesproken. In de waarschuwende woorden. Ik heb in die prediking met de doorboorde hand van mijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, op de deur van je hart geklopt. Ziet, ik sta aan de deur en ik klop. Doe mij open. Doe mij open. Maar je hebt niet gewild. Wat moest ik meer aan mijn wijngaard doen? O, als dat op die dag gezegd zal worden, jonge meisje, gemeente, dan zal het te laat zijn. Want dan zal die grote koning, die rechtvaardige rechter zeggen, nu was het genoeg, ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt, want ik heb u nooit gekend. En vergeet één ding dan niet, dan is het erger voor een gedoopte jongen en voor een gedoopt meisje. En voor iemand die bij de waarheid, de zuivere waarheid van het woord van God is opgegroeid. Om verloren te moeten gaan dan een heiden die nauwelijks of helemaal niet van het woord en van de dienst van de levende God weet. Want groter voorrechten, en die hebben we, stuk voor stuk. Groter verbondsweldaden, en die hebben we ontvangen, stuk voor stuk. Brengt grotere verantwoordelijkheid mee. En indien we ons niet bekeren, zwaardere straf. Want het zal Tyrus en Sidon, heidense steden, verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan de wijngaard van het huis van Israël. Dan de gedoopte jeugd en dan de gedoopte ouderen die zich niet bekeerden. En daarom ligt er in deze oudejaarsavondprediking een ontzaglijke ernst en een diepe drang voor hen die nog onder de zorgende hand van de grote wijngaardenier leven en het nog onbekeerd kunnen uithouden en nog onbekeerd door kunnen leven zonder te worstelen, te pleiten, te smeken, zonder de wegen van de Heere te zoeken. Daar ligt een geweldige prediking in. Want die prediking zegt het met alle ernst van de grote wijngaardenier: bekeer u. Nu de tijd van de genade voorbij tikt, bekeer u. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en bekeren zich tot de Heere. En die roepstem, gemeente, komt met alle klem en alle ernst van de almachtige God, van die grote koning van hemel en aarde, maar ze komt ook in de grootste bewogenheid. Wat heb ik meer aan mijn wijngaard gedaan? O, daar zie ik achter, die lijn mag ik toch wel trekken, daar zie ik achter de Heere Jezus. Toen hij hier op aarde in de richting van Jeruzalem reisde en wist dat hij daar zou lijden en zou sterven. En dan komt hij van de Olijfberg af en dan ziet hij in de blakende zon die schitterende stad Jeruzalem liggen. En dan barst de Heere Jezus, dat is de enige keer dat we dat zo lezen, dan barst de Heere Jezus in snikken uit. Zo staat het er. Zodat zijn hele lichaam schokt. Jeruzalem. Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen haar kuikentjes bijeen wil vergaderen onder haar vleugels. Maar gij hebt niet gewild. En zo staat in het gewaad van het woord, gemeente, de grote God in zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, vanavond onder ons. En hij zegt het met een brekend hart en met een brekende stem. Tot jou, tot u, tot zijn wijngaard. Hoe menigmaal heb ik u door de prediking en door roepstemmen in uw leven en door gebeurtenissen en soms door een woord op een eenvoudig blaadje of in een boek. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. Als het zo is en als het zo bleef, mijn jonge meisje, leef zo niet door. Want de eeuwigheid komt. En de tijd haast. Ook de genadetijd haast. En je hart wordt steeds harder. En je leven wordt steeds meer toegeschroeid en opgeslokt met alles wat niet God en wat niet Christus is. En vandaar haast u, spoed u om uw levens wil. Ja, zegt iemand, maar hoe moet dat dan? Want hoe kun je nu van een vijgenboom, van een olijfboom, van een wijnstok die kwade vruchten voortbrengt, hoe kun je daar nu van verwachten dat zo'n boom of zo'n rank of zo'n tak toch goede vruchten voortbrengt? Ja, dat kan niet. Dat kan niet uit uzelf. Dat kan niet tenzij er een verandering in uw leven plaatsvindt. Een godswonder, bekering. En daar mag u om vragen. Mee worstelen. Om pleiten. En dan heeft God zelf de weg gewezen en de weg gebaand. Waardoor mensen die niets anders kunnen voortbrengen en ook van zichzelf moeten zeggen dat ze over 1990 zoveel stinkende vruchten voortbrachten. Zelfs op hun beste werken, zelfs op hun heiligste verrichtingen, is zoveel aan te merken dat het niet beter is dan stinkende vruchten. Kijk, dan heeft God er zelf voor gezorgd dat mensen die dat moeten belijden, dat daar toch iets veranderen kan. Hoe heeft God daarvoor gezorgd? Wel, hij heeft een ware wijnstok gegeven. Israël was Gods wijnstok. Maar die wijnstok, die heeft het er zo slecht afgebracht. Alleen maar wrange, bittere vruchten. En ook binnen de verbondsgemeente van het Nieuwe Testament. Wijnstokken, wrange, bittere vruchten. En midden tussen die wrange, bittere vruchten van u en van mij, ook die wrange, bittere vruchten van het jaar 1990, waar wij niets goeds uit onszelf voor God hebben kunnen voortbrengen. Daar staat hij op en zegt, en nu ben ik de ware wijnstok. En nu is nodig dat je een ware rank van die ware wijnstok wordt. Want als je daar bent ingeplant in het hart van die wijnstok. Kijk, dan ga je uit die wijnstok levenskracht putten, levenssappen putten. En dan worden door de genade van die ware wijnstok worden de vruchten goede vruchten. Zeker, dan zul je het in jezelf blijven vinden. Uit mij geen goede vrucht tot in der eeuwigheid. Mijn vruchten, vruchten van het vlees, vruchten van mijn eigen ongeloof en twijfel. Ach, wat betekent het? Ja, dat moet toch ieder kind van God ook zeggen aan het einde van dit jaar. Heren, wie ben ik geweest? Zelfs nadat ik genade van u ontvangen heb. Stinkende vruchten. Zoveel vlees en zoveel wereld en zoveel eigenzinnigheid en al die andere dingen. Maar u hebt het toch ook mogen ervaren, niet? En u is nu uit hem, die grote wijnstok. Levenskracht en levenssap, waardoor onvruchtbare bomen toch gewenste vruchten gaan dragen. En daarom is nodig, juist ook in het licht van die strenge eis van de bekering, die in deze woorden ligt opgesloten, dat we wijzen op hem. En dat we u overtuigen willen van de noodzaak om hem te vinden. Om hem te zoeken. Wat zou het een wonder zijn als vanavond zo een jongen, een meisje, iemand die al wat ouder is, in stilte zijn weg gaat naar huis. Al zal het moeilijk zijn in het rumoer van de wereld vannacht om stilte te vinden. Maar als die de stilte opzoekt thuis. En als die zegt, Heere, nu sta ik hier. Nu ben ik gebogen hier voor uw aangezicht. En nu heb ik het vanavond opnieuw gehoord. Geen vruchten van mij kunnen voor u bestaan. Ik ben onbekeerd, stinkende vruchten. En dat, Heere, terwijl u zo goed geweest bent. Zoveel zegeningen, ook dit jaar dat voorbij ging. Heere, zou u me dat willen leren wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven? Zou u me willen leren wat het betekent om nu die wijnstok Jezus Christus te leren kennen? O, het is voor mij zo duister, het is voor mij zo onmogelijk. Maar Heer, u hebt hem toch gezonden in deze wereld om het verlorene te zoeken, om zondaren zalig te maken. O, wil u hem mij bekend maken. Die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor zondaren kunnen en moeten zalig worden. Zou je dan niet denken dat de Heere op het ootmoedig smeekgebed van een zondaar die erkent dat hij voor de goede God alleen maar stinkende vruchten heeft voortgebracht. En die pleit om genade en vergeving. En om die Christus en zijn gerechtigheid te mogen leren kennen. Zou je denken dat God dat ootmoedig smeekgebed niet zou willen verhoren? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zou die schuld van u of die schuld van mij hemelhoog te hoog voor God zijn om te vergeven? Zou die onmogelijkheid van u te diep ingevreten zijn als het ware in uw binnenste om hem te doorbreken? Zou iets voor God te wonderlijk zijn? Ach, zouden we dan maar niet vragen, heel eerbiedig, heel ootmoedig. God van het verbond, God van Abraham, Isaac en Jacob. Wil die wrange vruchten wegnemen. En schenk me deze Jezus. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Ja, die Heere Jezus biedt zichzelf aan als de weg, de waarheid in het leven. Waardoor onvruchtbare, vruchteloze zondaren behouden kunnen worden. En vruchten kunnen voortbrengen tot eer van God. En als dat gebeurt, gemeente, dat we als een verloren mensenkind iets gaan zien van de genade van God die in Christus is. Dan gaan we steeds meer verdriet krijgen over die wrange, bittere, dwaze vruchten van ons zondig bestaan. En dan zijn er vanavond ook mensen in de kerk die iets of misschien wel veel van de Heere geleerd hebben. Die zeggen, zelfs nadat ik die ware wijnstok door het geloof heb mogen kennen, een ver gezicht op hem ontving en bij hem rust mocht vinden, moet ik nog zeggen, o, er blijven van mij nog zoveel wrange vruchten over. Zoveel wrange vruchten ook in 1990. Want hoe had ik moeten zijn? Hoedanige behoort ge te zijn, zegt Paulus tot de gelovigen. Zoveel tekort. Dan moet ook de Heere over die zonde van zijn volk in 1990 verzoening doen. Maar zeg ik u eerlijk, dat was toch niet het enige. Van mijn kant wel, zegt u, jazeker. Maar van zijn kant dan? Ja, heren, er waren toch ook dingen, geen leed zal dat uit mijn geheugen wissen. Onvergetelijk toen u overkwam en toen u tot mijn ziel sprak. Vruchten van die wijnstok. En dan mag ik er toch steeds meer van gaan leren. Zonder die wijnstok kan ik niets doen. Zonder u niet verbroken zijn over mijn zonde. Zonder u geen vrucht voortbrengen van geloof of van bekering. Zonder u niet bidden, zonder u niet hopen, zonder u niet liefhebben. En dan zeg je aan het einde van het jaar, Heere, maak maar steeds meer plaats voor uzelf in mijn leven. En vervul mijn hart en mijn leven. Opdat ik vrucht mag dragen. O, dat gaat door de strijd heen. Maar door die strijd heen zal het volk van de levende God toch steeds dieper gaan ervaren dat de Heere wel toornt over de zonde. Maar dat hij toch zijn volk niet eindeloos zal kastijden. Nog eeuwig hen zijn gramschap zal doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons, maar naar onze zonde niet. En dat is alleen om die grote wijnstok, wiens vrucht zoet is, wiens vrucht goed is. Jezus Christus. Gods Zoon. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we mochten samen zijn in uw huis, deze laatste dienst. En we mochten uw woord horen, een ernstig woord. Maar toch ook een woord waarin gewezen werd op die ene. Heren, wil u het zegenen. O God, om ons kan het niet. Want er zijn alleen maar wrange vruchten van de zonde. Maar wil u het doen om die grote koning, die machtig is en die bereidwillig is om zondaren zalig te maken. Heren, zegen het woord. Breek harten. Overtuig harten van uw goedheid, van uw heiligheid, van uw liefde, van uw geduld. En van hun eigen schuld en zondigheid, van hun diepe verlorenheid. Leer hen daaronder buigen. Leer hen het ermee eens worden. Een wijs zondaarsharte op die ene weg, die ene naam, waardoor nu totaal verloren mensen, kinderen, kunnen zalig worden. Dank, Heren, dat we dat woord mochten overdenken. Wil u het toepassen, zo dat het vrucht mag dragen. Ga nu met ons deze avond verder. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor ramp en tegenspoed. Bewaar ons vooral ook voor een ontijdig en onverwacht sterven. En breng ons morgen aan het begin van het nieuwe jaar allen weer hier. Opdat wij met u het nieuwe jaar mogen beginnen. Met de bede tot u, de geduldige en de genadige God. Heren, we vragen dat alles. Niet om iets in onszelf, maar alleen in de naam van Hem, die gisteren en heden dezelfde blijft en tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen onze slotzang, gemeente, en ik mag u verzoeken die slotzang staande te zingen. Dat is Psalm 79, het vierde vers. De bede: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4 staande. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u vrede. Amen.